Heer Jezus, we danken u voor uw overweldigende liefde. Oh, en ik bid dat we dat allemaal zoals hier zijn, ook echt vandaag, als dat nog niet gebeurd is, alsnog zullen ervaren. En ik bid ook, Heer, als we ook het woord openen, dat daar woord en geest bij elkaar mogen komen. Heer, en dat waarheid en genade mogen stromen. Heer, in onze harten. We hebben het zo nodig, Heer. Waarheid en genade in onze harten. En ik bid dat u het ook doet, Heer, door uw woord heen, door mij heen, in Jezus' naam. Amen. We gaan zitten. De kinderen zijn ook bij ons en dat vind ik heel erg leuk. Hoe laat even horen dat je er bent? Ah. Nou, dat kan harder. Hey, yay. En Paul is er ook, zie ik. Helemaal goed. Ik wil even beginnen met jullie. Want wie van jullie kent het verhaal van Nico de Mus? Nee, je weet dat ik ga van vertellen, maar je kent het verhaal nog niet. Nee, dat verhaal is ook nieuw. Dat is sinds gisteravond is dat nieuw op de wereld. Maar Nico de Mus, dat was niet zomaar een mus. Dat was eigenlijk een van de slimste mussen van de klas. En als je een slimme mus bent, je kunt slim zijn doordat je heel slim bent in je hoofd. Hè, dan kun je heel goed taal en rekenen en dat soort dingen. En wij denken heel vaak dat dat de enige manier is waarop je slim kunt zijn. Maar Nico was eigenlijk helemaal niet zo slim als het gaat om rekenen en taal. En die was slim en iets heel anders. Hoe kun je nog meer slim zijn? Wie weet iets anders waarin je slim kunt zijn of heel goed kunt zijn? Sport. Ja, bijvoorbeeld. Ik zie twee ballen. Goed, Dennis. Je hebt goed opgelet de eerste dienst. Je kunt ook heel slim zijn in sport. Of sommige mensen zijn heel slim met hun handen. Die kunnen met hun handen de meest mooie dingen maken. Daar ben ik wel eens een beetje jaloers op. Hoe mooi mensen dingen kunnen maken. Anderen zijn weer slim met muziek. Als je hier ziet, al die mensen die fantastische gitaren zo kunnen spelen. Die zijn dus heel goed, heel slim in gitaarspelen. En er zijn ook weer mensen die zijn heel goed en eigenlijk heel slim in hoe ze met andere mensen kunnen omgaan. En Nico de Mus, dat was zo iemand die was eigenlijk heel slim, heel goed in hoe hij met andere mensen, andere mussen omging. Daar stond hij echt onbekend en dat was hartstikke mooi. En dan had hij gehoord dat eigenlijk de allerbeste meester van de hele wereld in de stad was. En dat was een meester die was eigenlijk het allerbeste ook op hoe je kon leren om met andere mussen en met andere mensen goed om te gaan. En die meester was in de stad en Nico dacht, ik moet daarheen. En Nico was niet alleen een slimme mus, hij was ook een hele dappere mus. Dus Nico die vloog echt de stad door en goed met mensen, hè, dus laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Dat is heel druk, fladderen en zwaaien en doei zeggen allemaal tegen iedereen die tegenkwam. Uiteindelijk kwam hij daar bij de meester. En de meester was al bezig om daar heel veel mensen om de meester heen. En Nico ging zitten en hij genoot. Hij genoot van al die mooie lessen die meester gaf en alle mensen eromheen. En hij dacht, ja, hier leer ik veel van. En die meester die liet mensen ook net even anders denken en anders kijken dan wat ze gewend waren. Hij op een gegeven moment liet zien, joh, je moet soms anders kijken naar mensen dan hoe je gewend bent om te kijken. Nou, dat vond Nico wel heel mooi, heel diep, zeg maar, vond hij dat. En toen zei die meester, van, nou, laat me even een plaatje zien. En dat deed hij ook, hij leerde het plaatje zien. En toen vroeg hij, wat zie je? Nou, wat zie je? Iets hadden? Een konijn. Ja, maar wat doet die konijn dan met die enorme snavel? Zijn ze oren? Ik zie een eend met een grote snavel. Een eend, ja. Maar wat doet een eend met zulke lange oren? Het is toch een konijn. Of is het misschien allebei? Allebei? Ja, je kunt zeggen van, die lange dingen, dat zijn de oren van een konijn. En dan kijkt hij dus die kant op. Of het is een eend met een lange snavel en dan kijkt hij die kant op. Ja, en als je kijkt, als je eerst kijkt, je ziet of een eend of een konijn. Ja, of een walvis, maar dan moet je echt morgen naar de ogendokter. Ja, het is of een eend of een konijn. Maar als je dus wat langer kijkt, en als je wat beter kijkt, dan zie je dus soms veel meer dan je in eerste instantie zou denken. En dat vond Nico de Mus al heel mooi. Van, ja, je moet soms even langer kijken. Maar uiteindelijk zei de meester, ja, maar hoe kun je nou uiteindelijk zeker weten of het een eend is of een konijn? Ja, een eend. Maar dan moet je dus uiteindelijk kijken naar hoe die zich gedraagt. He, als hij een beetje loopt te waggelen en als hij blijft drijven, dan is het dus blijkbaar een eend. En als hij heel hard kan rennen en onderweg allemaal van die keuteltjes naar de achterste vliegen, van die mitrailleurkogeltjes, dan is het een? Een konijn, precies. Dus uiteindelijk moet je kijken naar het gedrag. Want het gedrag laat zien wat het nou is, het eend of een konijn. Nou, Nico de Mus die vond het prachtig hoe de meester allemaal dat soort mooie dingen uitlegde. En hij snapte ook dat het goed was om nog beter te leren kijken, ook naar andere mussen en andere mensen. Nou, in de Bijbel hebben we ook een Nico de Mus. Alleen, ja, wij spreken zijn naam meestal uit als Nicodemus. En dat was eigenlijk ook een hele slimme jongen. Eigenlijk een hele slimme man. Eigenlijk een hele slimme meester. Want hij was een van de beste meesters uit het Israël van de tijd van Jezus. En Nicodemus is ook heel dapper. Want hij wil leren van de allerbeste en allerbelangrijkste meester. En dat is de Heer Jezus. Maar het was wel een beetje spannend. Want de andere meesters, die moesten helemaal niet zoveel hebben van Jezus. Sterker nog, die andere meesters in Israël, die zeiden van ja, die Jezus, misschien is dat wel helemaal niet zo'n goede meester. En Nicodemus, hij was niet bang. En dat denken we wel eens als we dat verhaal heel vluchtig lezen. Maar dat is niet terecht, want Nicodemus die besluit, ik kom dichterbij. En als hij dichterbij komt en als hij bij Jezus komt, ja, uiteindelijk gaat er een hele nieuwe wereld voor hem open. Je zou moeten zeggen, er gaat een heel nieuw koninkrijk voor hem open. Puur en alleen omdat hij besluit, ik kom dichterbij. En zijn verhaal begint in Johannes 3. Maar om het helemaal goed te pakken is het logischer om te beginnen met de laatste verse van Johannes 2. Dus daar beginnen we. Vers 23. Johannes 2. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam. Omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Mensen komen tot geloof omdat ze de wonderen van Jezus zien. En dat is machtig mooi, dat is prachtig. Het is ook iets om diep van onder de indruk te raken. De wonderen die Jezus toen deed en de wonderen die Jezus nu nog steeds doet. Vandaag de dag, dat is iets om van onder de indruk te komen. Daar kun je mee tot geloof, zou je kunnen zeggen. Maar er is wel een klein probleem. Het heeft er alle schijn van dat de focus alleen maar ligt op de wonderen die Jezus doet. En alleen maar een focus op wonderen van Jezus brengt je niet dichter bij Jezus zelf. En Jezus die kwam ook niet zozeer om wonderen te doen. Jezus die kwam om iets veel groters te doen. Om een koninkrijk te vestigen. En wonderen zijn daarin, toen en nu, die zijn geen doel op zich. Maar die zijn een teken. Een teken ook van de kracht van dat koninkrijk. Dat komende koninkrijk. En de vele mensen die tot geloof komen, ja, die kwamen eigenlijk niet om zichzelf aan God te geven. Om echt ook dichterbij te komen met hart en ziel. Met alles wat in zat. Ze kwamen eigenlijk alleen maar om te ontvangen. Om te halen. En Jezus die weet dat. Jezus die ziet dat. En Jezus die houdt daar niet zo van. Want Jezus is niet van het eenrichtingsverkeer. Maar Jezus is van het tweerichtingsverkeer. Hij is uit op relatie en helemaal niks anders. En dus lezen we in vers 24. Waar Jezus best stevige woorden spreekt. Maar Jezus had geen vertrouwen in hem. Omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen. Want hij wist zelf wat er in mens omgaat. En Jezus weet wat er in de mensen omgaat. Jezus weet wat er in mijn hart omgaat. Jezus weet wat er in jouw hart omgaat. En Jezus wist ook precies wat er omging in het hart van Nicodemus toen hij bij hem kwam. Niemand hoeft hem iets over de mens te vertellen. Want hij wist zelf wat er in de mens omging. En dat gaat zo over in het verhaal van Nicodemus. Zo, vanuit die situatie dat Jezus alle harten kent, zo was er een fariseer. Een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Nicodemus die neemt initiatief. Nicodemus die komt dichterbij. En dan kunnen wij soms zomaar denken, ja, Hij kwam dichterbij, maar het moest allemaal wel een beetje in het donker. Een beetje in het stiekem. Een beetje in het geniep. Nicodemus was een fariseer. Hij was een Joodse leider. En dat maakte hem al, alleen al als we het lezen, misschien al bijna per definitie verdacht. Daar heb je weer zo'n fariseer. En hij wilde zeker niet met Jezus gezien worden, want het was vast slecht voor zijn reputatie. Beetje schijnheilig. Dat hij wel bij Jezus komt, maar dan moet het wel even stiekem 's nachts. We zouden dat zomaar op hem kunnen plakken. Ik wel. Ik zou zomaar kunnen denken, hij komt wel, maar het moet wel stiekem. Het moet wel een beetje schijnheilig. Hoe kijk jij naar Nicodemus? Hoe lees jij zo'n verhaal als het op je afkomt? Hoe kijk jij naar je broer en zus? Als die niet helemaal op dezelfde pagina zit als jou, qua geloof of qua geloofsbeleving. Ik merk dat er gewoon in het christendom breed, maar ook in de kerk van Nederland, ongelooflijk veel oordeel is over elkaar. Schokkend veel oordeel. Dat we elkaar heel snel geneigd zijn om de maat te nemen. Ofwel, we maken zelf bepaalde dingen mee en dan kunnen we soms zomaar zeggen over de ander, ja, maar hij of zij is nog niet zo ver. Op het moment dat je dat zegt, stel jezelf boven de ander en ga je oordelen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Tegelijkertijd kun je soms ook zomaar aanstoot nemen aan mensen die allerlei dingen meemaken. Denk je, zoals zij geloven, dat hoeft voor mij niet. Dat vind ik overdreven, dat is too much. Ook dan oordeel je over die ander, over zijn of haar, misschien wel hele oprechte geloofswandel en het ontdekken van wat er allemaal nog meer te ontvangen is in dit koninkrijk. We zijn zo snel geneigd om te oordelen. En eigenlijk om te veroordelen als iemand niet precies in ons straatje past, in onze vaste, mooie, omlijnde dogmatieken die we hebben ontwikkeld in ons eigen leven, misschien ook wel in de gemeente. En het is maar de vraag, als we zo naar Nicodemus kijken, of we dan wel goed kijken. Sterker nog, ik geloof dat we niet goed kijken. Ik ben overtuigd dat dit echt een punt is, de manier van kijken naar elkaar, maar van daaruit voortkomend het oordelen over elkaar, dat echt iets is wat we mogen afleren. Sterker nog, wat we moeten afleren. Dat is nou echt iets waar we mee moeten breken. We kunnen wel zeggen in de gemeente, we willen dat er niet geroddeld wordt. Maar roddelen begint allereerst met je manier van kijken. We hebben het nodig om anders te leren kijken. Want als je anders kijkt, zul je uiteindelijk ook anders spreken. We moeten leren kijken zoals Jezus kijkt. Nicodemus komt dichterbij. En Jezus, die sluit gewoon aan. En we zien bij Nicodemus, waarom komt hij 's nachts? Nou, daar zijn waarschijnlijk hele goede verklaringen voor. Overdag was het een en al rumoer rondom Jezus. Hè? Al die wonderen en tekenen die hij deed. Al die dromme mensen om hem heen. Jezus had het zelf nodig om ze af en toe terug te trekken. Om even op zichzelf te zijn. En dat is het mooie van Nicodemus. Hij is niet alleen maar gericht op de tekenen, op de wonderen. Hij wil niet alleen maar een wonder zien of ervaren of ontvangen. Hij wil dichterbij komen. Hij wil Jezus zelf zien. Hij heeft tijd nodig met Jezus om te kunnen duiden, te kunnen proeven, te kunnen onderzoeken, in gesprek te kunnen zijn. Hij is uit op het echt beter leren kennen van Jezus zelf. En niet alleen maar het zicht krijgen op wat Jezus allemaal doet of kan doen. Hij is geïnteresseerd in Jezus zelf. En de houding van Nicodemus is daarmee ook, dat zie je gewoon in het verhaal, de houding van een leerling. En dan maakt hij nogal een stap. Want hij was zelf een van de belangrijkste leraren onder het volk in Israël. En hij, de leider, de leraar van het volk, hij erkent Jezus als rabbi. En hij stelt zich op als een leerling. Dus de leraar wordt een leerling. En dat mogen wij absoluut vasthouden. Het is zo cruciaal dat wij allemaal ons leven lang leerling blijven. Dat we ook leergierig blijven. Als jij denkt, nou, ik weet het nou allemaal wel zo ongeveer, dan is er nog heel veel te ontdekken. Dan is er nog heel veel te ontdekken. Denk je nou echt dat wij in dit leven daadwerkelijk alles zullen kunnen ontdekken van de grootheid van God en alles van wat wij daarin ook mogen ontvangen en kunnen uitleven? Leven lang leerling. Dat is wat wij alleen maar mogen leren uit de houding van Nicodemus. Hij wordt leerling. En wat doet Jezus met deze fariseeën? Grijpt hij de kans om even flink de waarheid te vertellen? Maar je zou het zomaar kunnen lezen in de versen die volgen. Maakt Jezus hem duidelijk dat hij er eigenlijk maar bar weinig van snapt? De sukkel. Het kan zomaar een conclusie zijn als je je niet verdiept in de structuur van dit gesprek. Als je goed kijkt, dan zie je dat de houding van Jezus hetzelfde is zoals hij altijd is. Als hij in gesprek is met iemand die serieus geïnteresseerd is. Jezus sluit altijd aan bij waar iemand is. En hij spreekt erin altijd in genade en in waarheid. Dat zijn twee dingen die lopen samen op Jezus. Hij trekt ze niet uit elkaar. Dicht bij elkaar. Genade en waarheid. Het is er allebei. En hij sluit altijd aan bij waar de betreffende persoon is. Dat vind ik zo kostbaar aan Jezus. En vanuit deze houding, Jezus die altijd aansluit bij iemand die oprecht geïnteresseerd is, Nicodemus die zich opstelt als leerling die echt geïnteresseerd is in Jezus zelf en niet alleen maar in zijn wonderen, ja, ontstaat dan, zou ik kunnen zeggen, een typisch Joods leergesprek. Een leerling en een rabbi. En die gesprekken die beginnen altijd eigenlijk met een vraag van, nou, hoe? Is de vraag van een leerling en vervolgens de leraar zegt, zo. En dat roept eigenlijk weer vervolgvragen op als het goed is. Dus dan komt de volgende hoe. En dan doet de leraar, de rabbi weer, nou zo. Ja, maar hoe dan? Nou, zo. En dat zie je als je dit gesprek analyseert ook hierin terug. Jezus ziet het hart aan, dus ook onze onuitgesproken vragen, die worden soms zomaar beantwoord in het gesprek. En je zou het gesprek eigenlijk heel eenvoudig kunnen samenvatten als volgt. Nicodemus, die heeft die hoe-vraag in zijn hart. En daarmee komt hij bij Jezus. Hoe kom ik in het koninkrijk? En Jezus zegt zo. Je moet opnieuw geboren worden. Nou, Nicodemus zegt hoe? Hoe moet ik opnieuw geboren worden? Jezus zegt zo. Na je menselijke geboorte moet je nu geestelijk geboren worden. En Nicodemus, hoe word ik geestelijk geboren? Nou, Jezus zegt zo. Door in mij te geloven word je opnieuw, maar dan geestelijk geboren. En krijg je nieuw en eeuwig leven. Je zou kunnen zeggen, dit is het gesprek in een notendop. Maar het is belangrijk en goed om het gesprek helemaal even door te lopen, omdat we dan ook op zullen botsen tegen belemmeringen in onze manier van kijken, in onze manier van denken. En die moeten we gewoon tackelen om juist ook anders te leren kijken en anders te leren denken. Dus Jezus die zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Zegt Nicodemus, die staat er niet, maar ik denk dat het wel was. Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer opnieuw geboren en weer geboren worden? Nou, dan zou ik zeggen, jongen, wat een domme vraag zeg. En dat noemt zich dan een leraar van het volk. Als we dat denken, en het kan zomaar een gedachte zijn die je krijgt als je het vluchtig leest, dat dan denken we en dan kijken we eigenlijk veel te snel, ook wel weer veel te veroordelend. Want wat Nicodemus hier doet is eigenlijk heel typerend voor een Joods leergesprek. Hij vergroot het antwoord wat de rabbi geeft, vergroot hij uit met een uitnodiging voor meer begrip, voor meer uitleg. Dus hij reageert door de uitspraak van zijn tegen zijn partner in gesprek uit te vergroten. Dat is gewoon normaal onderdeel van een Joods leergesprek. Een beproefde manier om meer duidelijkheid te verkrijgen. En een beeldende manier om te kunnen zeggen, hoe dan? En je ziet ook, Jezus reageert er helemaal niet af van, nou wat een domme vraag. Nee, Jezus geeft gewoon antwoord in de zo-vorm. Nou, Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarin hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Dus, hoe kom je in het koninkrijk? Nou, door geestelijk geboren te worden. En hoewel ik als baptistenvoorganger het geboren worden in water en geest gewoon heel graag zou willen vertalen met je moet eerst dat watergraf in, die waterdoop in, de doop in water en daarna de doop in geest, denk ik dat het, en er zijn genoeg uitleggers die het zo uitleggen, ik denk toch dat de tekst, en zeker het vers daarna, meer de noodzaak geeft om het uit te leggen als, ja, je moet een keer menselijk geboren worden. Nou, dat is bij iedereen goed gelukt. Ja, Ik hoef jullie geboortebewijs niet te zien, want ik geloof dat je geboren bent, anders was je niet hier. Maar dat is niet genoeg. Om dat koninkrijk van God binnen te komen, moet je nog een keer geboren worden. Moet je geestelijk geboren worden. Je moet je eigenlijk opnieuw geboren, zou ik kunnen zeggen. Maar je moet van boven geboren worden, door de geest. Dat is de tweede geboorte. Maar, vervolgvraag van Nicodemus, hoe kan dat dan? Vroeg Nicodemus. En Jezus zegt, begrijpt u dit niet, zei Jezus. Terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u. Wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. En dat trekt Jezus op dat moment op zichzelf, en dat ziet Nicodemus ook heel goed. Je zou ook weer hier kunnen zeggen, maar Arjan, Nicodemus krijgt hier toch eigenlijk gewoon een veeg uit de pan? Hier staat eigenlijk Nicodemus, gast, zouden ze dan bij ons thuis zeggen, gast, begrijp je dit niet? Terwijl jij hier de deskundige zou moeten zijn. Nou, volgens mij is hier helemaal niet per se sprake van een veeg uit de pan. Wat er vooral aan de hand is, dat Jezus hem erop wijst dat het wel belangrijk is dat hij de juiste bronnen gaat hanteren. Dat hij de juiste bronnen moet gebruiken. En dat het onderwijs van Jezus niet vrijblijvend is. De waarheid is niet vrijblijvend. De waarheid is nooit vrijblijvend. Ook Nicodemus zelf staat voor een keus. Waar gaat hij zijn identiteit op baseren? Gaat hij het baseren op zijn positie als belangrijke leider onder het Joodse volk? Of gaat hij zijn identiteit baseren op de boodschap van het koninkrijk die hij nu van Jezus hoort? Jezus wijst Nicodemus niet af, maar Jezus stelt Nicodemus wel voor een keus. Net zo goed als Jezus jou ook niet afwijst. Nooit. Maar hij stelt jou en mij ook wel degelijk voor een keus. Eenmalig om het koninkrijk binnen te gaan, maar ook steeds opnieuw. Om daarin ook steeds meer koninklijk te leven. En hoe ziet dat eruit? Die keus maken? Vanaf vers 14. De mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Omdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, op deze manier lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel te vellen. Dus waarom zouden wij dan nog wel oordelen als Jezus al niet eens gekomen is om te oordelen? Hij is gekomen om de wereld door hem te redden. En over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld. En Jezus zegt in Johannes Evangelie, ik ben het licht van de wereld. En de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, wat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Weet je, het koninkrijk van God is in jou en mijn leven niet als eerste zichtbaar in glorie, niet als eerste zichtbaar in wonderen. Oh, die kunnen er zijn, die mogen er zijn. Maar uit dit gedeelte maakt duidelijk dat de heerlijkheid van God allereerst zichtbaar wordt als wij bereid zijn om heel eerlijk in de spiegel te kijken. In de spiegel ook van ons eigen zonde, van ons eigen onvermogen. Net als het volk Israël steeds opnieuw uitgenodigd was, maar ook wel gedwongen was om in de spiegel te kijken van hun eigen onvermogen. En dan maar de blik te vestigen op die omhoog geheven slang. Pas dan is het mogelijk voor God om redding te brengen. Pas dan wordt het koninkrijk zichtbaar. En pas dan kan dat wonder van die wedergeboorte ook echt zichtbaar en tastbaar worden. Kan het plaatsvinden. Sinds Jezus leven wij in een tijd van redding en genade. En nu is het onze tijd om redding te brengen. Is het onze tijd om in genade te leven. Is het onze tijd om ook in genade, waar het nodig is, waarheid te spreken. En Nicodemus, die heeft het allemaal echt wel heel goed begrepen. Want we zien het uiteindelijk ook in zijn leven. We zien in zijn gedrag terug wat de woorden van Jezus met hem hebben gedaan. Een aantal hoofdstuk verder zien we dat hij Jezus verdedigt onder zijn medelijders die al helemaal klaar waren met Jezus. Maar Nicodemus staat voor Jezus in de pecht. Uiteindelijk als Jezus gekruisigd wordt, wie staan er bij het kruis om uiteindelijk zijn lichaam eervol te begraven? Nicodemus was een van hen. Hij neemt grote persoonlijke risico's door het voor Jezus op te nemen en door Jezus eer te brengen. Beide keren doet hij dat. Zijn gedrag laat zien dat hij daadwerkelijk opnieuw geboren is. Dus het gaat er niet zozeer om dat jij kunt zeggen, ik ben ook opnieuw geboren. Ik ben ook geestelijk geboren. Ik hoef daar geen bewijsje van. Ik zou het dolgraag willen zien. In onze levens. In het gedrag wat we gewoon laten zien als christenen die geestelijk geboren zijn. Oh, dat ons handelen en wandelen, ons spreken, ons kijken. Ja, steeds meer gaat lijken op de manier waarop Jezus handelde, wandelde, keek en sprak. En dat wil de Heilige Geest allemaal in ons uitwerken. De vrucht van de Geest, zodat we meer en meer het karakter van Jezus gaan weerspiegelen. De gaaf van de Geest, zodat we meer en meer de daden van Jezus gaan weerspiegelen. Het is mogelijk in ieder van ons als we geestelijk geboren zijn. En het is de bedoeling dat dat zichtbaar wordt in gedrag. Het is niet genoeg om een ticket te hebben naar de hemel. Ik ben geestelijk geboren, eeuwig leven, hartstikke mooi. Dat is hartstikke fijn. Maar er is zoveel meer dan dat. We hebben nu, hier en nu, een leven te leven. In genade en waarheid. Denk aan de rups. Mag ik blaadje wel eens laten zien. Die vlinder wordt. Een soort van mooi plaatje van opnieuw geboren worden. De rups is al geboren als rups. Maar uiteindelijk wordt hij nog een keer geboren, maar dan als vlinder. Het zou natuurlijk ongelooflijk jammer zijn als die vlinder een beetje blijft rondkruipen als een rups. En niet gaat vliegen. En dat is wel wat ik vaak zie. Dat ik heel veel zie onder christenen, wedergeboren christenen, die eigenlijk maar een beetje blijven rondkruipen als een rups. Waarin helemaal niet zichtbaar is. Dat nieuwe leven van de geest ook werkzaam is. We hebben het nodig om het te laten zien. We hebben het nodig om te gaan vliegen. Hoe kon je zien of dat ene plaatje aan het begin, of het een eend of een konijn was? Door zijn gedrag. Door dat zichtbaar werd in het leven wat uiteindelijk het daadwerkelijk was. Zo hebben wij het ook nodig. Dat ons gedrag het zichtbaar maakt. Het laatste vers 21. Maar wie oprecht handelt. Dat is actief iets, dat is het leven. Leven wie oprecht handelt, zoekt het licht op. En Jezus is het licht. Zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En dat zou het toch moeten zijn. Zo omgaan met onze familie, met onze buren, met onze klasgenoten, met onze collega's. Dat in ons zichtbaar is. Dat God aan het werk is. Omdat we geestelijk opnieuw geboren zijn. Omdat de geest in ons woont. Omdat de geest ons wil helpen om anders te leren kijken. Om anders te leren reageren. En als we in deze serie steeds opnieuw nadenken over de Jezus manier. Ja, dan levert dit gesprek ons opnieuw essentiële inzichten op. Als jij en ik, als we willen zijn als Jezus. En ik hoop toch van harte dat we het allemaal willen zijn. Dan leert Jezus ons hierin dit vandaag. Jezus wast Nicodemus niet de oren. Jezus wijst Nicodemus niet op zijn fouten. Jezus roept Nicodemus niet op tot een schuldbelijdenis. Al die dingen waar wij zo gemakkelijk toe geneigd zijn. Jezus doet het niet. Het enige wat Jezus doet is aansluiten bij daar waar Nicodemus is. In genade en waarheid. En weer is er een mens gered voor de eeuwigheid. En weer is het koninkrijk zichtbaar geworden. En weer gaat het niet om oordelen, maar gaat het om redden. En ik wil het zien. Ik wil het zien. In onze levens, in onze gemeente, in deze stad. Dat er een beweging op gang komt waarin heel veel mensen gered worden. Dat we onszelf aansporen. Dat we elkaar aansporen om veel dichter bij Jezus te komen. Want hij zal altijd aansluiten waar je bent. En ook al denken, oh, hij zal me wel veroordelen om wat er speelt. Hij zal je nooit veroordelen. Oh, zeker zal hij waar het nodig is waarheid spreken in je leven. En je hebt het nodig dat er misschien waarheid wordt gesproken. Maar er is altijd ingekapseld in liefde, ingekapseld in genade. Ik wil het zien. Ik wil het zien dat ons gedrag weerspiegelt dat we geestelijk opnieuw geboren zijn. Doordat we niet langer lopen te wijzen, maar alleen maar lopen te wenken. Kom maar dichterbij. Hey, mag ik dichterbij komen? Want ik wil je kennen. Ik snap misschien niet helemaal op welk pad je zit. Dan kan ik iets roepen vanuit de verte. Ik kan iets vinden vanuit de verte. Maar wat ik eigenlijk zou moeten doen, is dichterbij komen. En ik wil het zien. Dat als we elkaar even kwijt zijn, dat we elkaar opzoeken. Dat we dichterbij komen, niet dat we afstand laten bestaan. Dat is het nooit waard. Ik wil het zien. Dat God nog zoveel meer zichtbaarder wordt door jou en door mij heen. Want wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Ik wil het zien. Jij ook? Amen. Amen. We gaan bidden. En natuurlijk nodig dit Bijbelgedeelte uit. Om ook de uitnodiging te doen dat als jij onzeker bent of je wel geestelijk opnieuw geboren bent. Of je weet van, joh, ik sta voor die stap, maar ik zit hier en ik weet dat ik die stap mag zetten. Omdat ik geloof dat Jezus daadwerkelijk de mensenzoon is. Dat hij gekomen is, dat hij de zoon van God is. Dat hij hier ja, heel veel wonderen en tekenen deed, maar dat hij ook heel veel woorden van waarheid heeft gesproken. Dat hij in zijn leven, in zijn woorden, werken en wonderen heeft laten zien dat hij de zoon van God is. En dat hij die weg ging naar het kruis, waar hij stierf. En waar hij gelijk werd, zou je kunnen zeggen, aan de slang in de woestijn. Die omhoog geheven moest worden. Nou, Jezus werd ook omhoog geheven aan het hout. Uiteindelijk om redding te brengen. Want daarvoor kwam hij om te redden. Niet om te oordelen, maar om te redden. En als je hier zit en je hebt nog nooit die keuze gemaakt voor Jezus. Joh, je hebt het nodig om gered te worden. Het is voor niet de taal die je gewend bent dat tegen je gesproken wordt. Maar je hebt het nodig. En ik nodig je uit. Jezus wil dolgraag dat jij ook burger wordt van dat koninkrijk van God. Dat je binnentreedt en hij wil je vernieuwen. Hij wil je vullen met zijn geest. Hij wil je leren wat het is om te wandelen in genade en waarheid. Ik nodig je uit om je leven te geven aan hem als jij daar nog voor staat. Daar gaan we voor bidden. Maar ik heb ook een andere oproep. Ik denk dat gewoon veel van ons, ook als ik naar mezelf kijk, ik spreek ook tegen mezelf. We zijn zo makkelijk geneigd om te oordelen. En daar moeten we ons echt van bekeren. Dus als jij weet, joh, ik zit zo vaak in het oordeel. En dan zeg ik vanochtend wel tegen je, in genade, maar ook in waarheid. Bekeer je. Want je maakt er zoveel dingen mee stuk. Bekeer je. Verander je gedrag daarin. Ga anders kijken. Vraag Jezus om andere ogen in het zien van je broer en zus of mensen buiten de gemeente. Bekeer je. En misschien zit je hier. Dan zit je hier met een gewond hart. Omdat jij in het verleden, je zou kunnen zeggen, slachtoffer bent geworden van een veroordeelde houding van andere christenen. Dus als voor deze wil ik ook graag voor je bidden. Dat daarin genezing komt. En we hebben het nodig, als we weten van dat hier mensen in de gemeente zijn die wij beschadigd hebben. Vraag vergeving. Het gaat zoveel stuk in gemeentes. En ik ook hoor, ik heb mijn deuken opgelopen, ik ben beschadigd door oordelen van anderen. Maar ik heb met mijn woorden ook andere mensen weer beschadigd. Het moet stoppen. Dus als jij weet, maar ik zit hier echt met een beschadigd hart, dat het christenen tegen mij en over me hebben gezegd, oh, ik wil voor je bidden. En ik wil je uitnodigen om na de preek ook gewoon naar het ministerie te gaan. En daar ook te bidden voor genezing van je ziel. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, oh, u weet wat er in ons hart omgaat hier. We lazen het hier, maar we weten het ook. U weet wat er in ons hart omgaat. En hier zijn we, Heer. En u weet ook of er mensen zijn die in het verleden wel een keuze hebben gemaakt, die eigenlijk twijfelen, ja, ben ik wel opnieuw geboren? Joh, je hoeft die keuze maar één keer te maken. Als je echt twijfelt. Het nodig uit om dat vandaag voor eens en voor altijd te doen. En dan hoeft het ook echt niet vaker. Maar dan straks ook gewoon je hand besteken van Heer Jezus, hier ben ik en ik verlang naar die geestelijke wedergeboorte. En misschien zit je hier wel en weet je van, joh, die stap heb ik überhaupt nog gezet. Ik heb die stap nog nooit gezet. Ik ben hier en ik ben hier verzeild geraakt misschien wel. En ik ben al een tijdje zoekend, of misschien ben je vandaag voor het eerst binnengelopen. Ja, maar Jezus weet dat. En hij verlangt ernaar dat jij ook burger bent van zijn koninkrijk. Dan nodig ik je uit om straks je hand te steken en daarmee te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En ik verlang ernaar om opnieuw geboren te worden. Oh, ik verlang ernaar dat u ook alles wat mij aankleeft aan fouten, aan vuiligheid, aan zonde, dat u het wegwast. Dat u me nieuw maakt en hij kan dat doen en hij wil het doen. Hij wil je hart vernieuwen. Als jij weet, dit is voor mij, voor dit is opnieuw, dan nodig ik je uit. Steek je hand op naar de hemel. Ik wil graag met je bidden. God ziet je hand in het midden. God ziet jullie hand achterin. En misschien klopt het hart wel in je keel. Dan nodig ik je uit. Geef je over aan de Vader. Hij wil je vader zijn op een manier zoals je nog nooit vaderschap hebt gekend. God ziet je hand ook midden in het vak. God ziet je hand achterin. Vader, dank u wel voor deze broers en zussen. Heer, dat daar waar ze niet voor het eerst hun hand opsteken, bid ik, oh, dat u geloofszekerheid in hun hart plant. Dat ze vanaf vandaag weten, ik hoef nooit meer mijn hand op te steken voor deze keuze. Want ik ben een burger van het hemelse koninkrijk. Ik ben een geliefd kind van de Vader. En ik bid dat die zekerheid zich plant in je hart. En daar waar je voor het eerst die keuze hebt gemaakt, oh dan bid ik, Heer, reinig hen door uw bloed. Vul hen, Heer, met uw Heilige Geest. Vernieuw hun hart. Laat het stromen, Heer, en laat hun uw tegenwoordigheid, uw aanwezigheid ook ervaren. Dat ze mogen ervaren dat het gaat stromen en dat dingen die vastzitten. Oh, dat het loskomt. Spreek genezing uit over jullie hart. En als jij weet, ja, dat stuk over oordelen van de ander, dan gaat het ook over mij. Ik oordeel nog steeds. Ik oordeel te vaak. Ik ben te snel met mijn denken en daarmee soms ook met mijn spreken over de ander. En je weet van, dit moet anders. Ik moet me hiervan bekeren. Dan nodig je uit om dat op dit moment ook in stilte tot God te bidden. Je eigen woorden in stilte. Spreek het maar uit. Als jij hier zit met een verwonde ziel, door dingen die andere christenen tegen jou of over jou hebben gezegd, dat je beschadigd bent geraakt door oordeel, oh, dan bid ik, Heer, dit moment raak hun harten aan. Kom met uw genezende kracht. Heer, laat uw woorden van genade, die u op dit moment ook spreekt, laat het balsem zijn voor de ziel. En ik spreek eigenlijk namens de kerk als ik zeg, vergeef ons. Vergeef ons wat we hebben aangedaan in onze houding. Onze woorden en onze manier van kijken. Vergeef ons. En Heer, leid ons. Leid ons in een nieuwe manier van kijken. Zonder oordeel, vol van genade, vol van waarheid. Heer, zodat we daadwerkelijk in staat zijn om dichterbij te komen. Dichter bij u, dichter bij elkaar. Breek het oordeel weg uit onze harten, Heer. In Jezus' naam. Amen.